onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en de werken van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 122. Kom, ga met ons en doe als wij. De gedachte dat de discipelen bijeen waren zonder Thomas erbij. Psalm 122, vers 1. Na de lezing van Gods heilige wet zingen wij van Psalm 38, vers 6 en vers 9. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. En ook het negende vers, maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u. Psalm 38, de versen 6 en 9, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Amen. Laten we samen bidden. Heere, hier in uw heiligdom, hier op deze plaats, worden we geconfronteerd met u. Staan we oog in oog met onszelf in de spiegel van uw wet. En luisteren we en zingen we mee met de psalmen. En overwegen we in ons hart, waar ga ik onder gebukt? Wat drukt mij naar beneden? En misschien wel, er is eigenlijk niets dat mij naar beneden drukt, want het gaat allemaal goed. Als we deze oude woorden van de psalm in de mond nemen en overwegen in het hart, Heere, is het dan inderdaad uw wet die we geschonden hebben, wat ons zorgen baart. Ga ik al de dag in zwart? Krom, vanwege dat pak van zonde en schuld dat op me drukt. Of lijkt het allemaal zo ver bij me vandaan? Is er eigenlijk geen gevoel van schuld als we de wet van u horen? Als we in die spiegel kijken? Wat zijn de dingen, heren, en mogen we dat vanmorgen overwegen? Wat zijn de dingen die ons nu werkelijk zorgen baren? Waar zouden we God voor nodig hebben? Want het is ons mensen niet vreemd om onze eigen weg te kiezen. Een weg buiten u, een weg zonder u. Maar heren, wilt u dan geven dat het zo mag zijn dat die heilige liefde tot u er mag zijn? Als u mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Heren, die opdracht ligt er voor ons allemaal. Maar dan moet ook die liefde er zijn. En dan willen we u bidden, wilt u vanmorgen ons geheel en al weer beetpakken en terugplaatsen op de weg met u. En ons weer in die liefdevolle nabijheid van u, o God, plaatsen. Dat we heel dicht bij u mogen zijn, zodat we die liefde tot u in ons hart weer mogen opmerken. Mogen uitzingen. En mogen uitleven. Want als we, ja, dat menselijke weer zo toelaten, dat zelfredeneren en dat zorgen maken en alles wat ons druk houdt op aarde, het werk en school, het gezin, het eten, wonen, werken, veiligheid, al die dingen, heren, als we die weer toelaten, dan gaan we weer zo gemakkelijk leunen op de zekerheden van de wereld. Als er maar genoeg geld op de rekening staat, als ik mijn vak maar haal, als de baas maar tevreden is. Heer, en dan zijn we zo menselijk aan het redeneren en dat kan een week er vol mee zitten. En dat we vergeten om alle dingen te zien in het licht van God. Van u. En daarom hebben we het zo nodig vanmorgen, Heer, dat we weer in die gemeenschap der heiligen worden gebracht. Waarin we elkaar weer mogen opwekken om naar boven te kijken. En tegen elkaar te zeggen of elkaar te horen zeggen, maar wat klaag ik? Mijn begeren is voor u, heren, in al mijn leed. En zo bidden we, heren, dat u vanmorgen zelf in ons midden bent. Op deze heilige plaats. Uw heiligdom. Om met u te zijn. Niet dan dat wij daar dan weer betere mensen van worden, maar dat we u de eer zullen geven. U zullen loven, lief hebben. En dan bidden we, Heere, dat uw Heilige Geest in ons midden werkt. Want die is het die ons weer in een goede band met u herstellen kan. En laat dan het bloed van Jezus Christus genoeg zijn om ons te reinigen van ons afdwalen, van ons ongeloof. En laat dan, heren, die band die er was tussen Adam en u hersteld worden. En opnieuw leven ontvangen. We bidden dat ook, Heere, voor hen die met ons verbonden zijn en meeluisteren vanuit thuis. Uw geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Dan mag dat ook hierin blijken. Want het zal zijn één kudde. En één Heere. En we bidden ook, Heere, voor de harten die zich willen verharden en afsluiten. En liever misschien, al zeggen ze dat niet hardop, met Satan ten onder willen gaan, dan met Christus willen triomferen. Maar wij bidden, Heere, wilt u hen te sterk zijn? Door de kracht van uw woord. Het zijn maar woorden. Maar als uw Heilige Geest daarbij komt, zijn het woorden met scheppingskracht, met levensvernieuwende kracht, met opstandingskracht erin. En laat zo, Heere, uw Heilige Geest werken in ons midden. We willen u belijden dat we dat niet verdienen, dat u hier bent. En we willen ook belijden dat wij uw heiligheid zo kunnen bevuilen met onze zonden. Maar daarom, Heere, willen we pleiten op het bloed van uw Zoon. Wil u voor ons verzoening doen? Ook voor deze dienst. En dat bidden we om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit de Bijbel. En we lezen in Johannes 20. Het gedeelte dat gaat over Thomas. Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met 31. Hoor het woord van de Heere dat daar tot ons komt. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En hij zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was daar niet bij toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek ze in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben, toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet zijn beschreven in dit boek. Maar deze zijn beschreven, omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven, en dus niet door te zien, maar door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de lezing uit Gods woord. verkondiging wil ik graag met u stilstaan bij de geschiedenis van Thomas. De ongelovige Thomas, zoals we hem vaak noemen. En daarbij behandelen de versen 24 tot en met 28, waarvan ik nu nog de laatste woorden van 27 en 28 lees. Jezus zei, wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei, mijn Heere en mijn God. De geschiedenis dus van Thomas. In de eerste plaats zullen we zien zijn afwezigheid. In de tweede plaats zullen we zien zijn aanwezigheid. En tenslotte wat het voor ons te zeggen heeft. Voor wij dat gaan overdenken, gaan wij ter inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 62. Psalm 62, de versen 4 en 5 en 8. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem. Vers 5, in God is al mijn heil mijn eer. Vers 5 en het achtste vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Psalm 62, de versen 4, 5 en 8, ter inleiding op de verkondiging. En namens uw kerkraad heb ik nog een aantal afkondigingen. Allereerst de collecten zijn voor de diaconie, de eerste en de tweede voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals ook de zendingsbussen. De kerkdiensten van Deopolente zondag 21 april. De morgendienst op proponent Klein uit Nieuw Lekkerland voor te gaan. En in de avonddienst dominee Nap uit Hoevelaken. Dan nog een tweetal mededelingen. Vanavond na de dienst is er weer koffie drinken voor de 16+. Allemaal van harte welkom bij de familie Dekker, Stevensstraat 4. En het tweede, denkt u nog aan de opgave voor het moederdagontbijt op 12 mei. Bestellen kan tot 18 april. Formulieren liggen achter in de kerk op de tafel. Tot zover de afkondigingen. De Heere zegene u en uw gaven. Dan gaan we dan nu zingen 62, 4, 5 en 8. gemeente, na de verkondiging zingen wij Psalm 116, vers 6, 9 en 11. Ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. In het negende vers, och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. En vers 11, ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. Wat er verder volgt in de versen 6, 9 en 11, van Psalm 116, na het amen van de verkondiging, zonder nadere aankondiging. Thomas, of de ongelovige Thomas. Eerst zijn afwezigheid, in de tweede plaats zijn aanwezigheid. En tenslotte, als er nog een woord met een A wil, voor ons een aansporing. Ja, what's in a name, gemeente? What's in a name? Een naam is meer dan slechts ja, een paar letters die dan blijkbaar naar jou wijzen, toch? Het valt me heel vaak op dat als je je voorstelt en je een hand geeft, dan zeg je niet, ik heet, nou ja, in mijn geval dan Floris, ik heet Floris, maar ik ben Floris. Ja. En zo praten we ook over elkaar, dan doet iemand iets en zegt, oh, dat is typisch. Die en die. Dan noem je zijn naam. Een naam zegt heel veel over wie je bent. Het gaat natuurlijk andersom. Als er een babytje geboren wordt, dan denken vader en moeder na over, ja, hoe gaat het kind heten? En wat mij opgevallen is, voor al die keren dat de Heer ons die zegen gegeven heeft, dat je, als je een naam in gedachten hebt, zo'n naam heeft een bepaalde gevoelswaarde, want dan denk je aan iemand die ook zo heet. En het vormt ook nog wel eens je mening. Want je zegt, nou, ik zou niet willen dat mijn kind zo en zo heet. Want dan moet ik steeds denken aan die en die. Dat is natuurlijk nog in het begin. En later krijgt zo'n kind zijn eigen karakter en dat vormt zich door de tijd heen. Een naam zegt echt iets over wie je bent. En zo kan het ook zijn dat je een bijnaam krijgt. Ik ben niet op de hoogte van hoe dat hier gaat. Maar ik weet dat er dorpen zijn in Nederland waarin iedereen een bijnaam heeft. En als je dan zijn echte naam zegt, dan moeten mensen eerst nog weer vragen, bedoel je die en die? En dan wordt even de bijnaam genoemd. Sommige gezinnen gebeurt dat. Ik weet van gezinnen waar iedereen een bijnaam heeft en die wordt gebruikt. En ja, voor de bühne heb je dan nog wel inderdaad ook nog je echte naam, maar meestal ga je bij je bijnaam. Of op school of in de klas. Of dat je een vriend of een vriendin hebt en die je dan met een andere naam noemt. Nou, zoiets dat kan natuurlijk, al moeten we daar ook, als, vind ik, als opvoeder altijd goed over nadenken wat je dan daarmee doet. Of je daarin meegaat of niet. Immers, hè, je naam is toch wel iets heel persoonlijks. Als het een bijnaam is met een vervelende bijsmaak, nou kom dan maar eens van je bijnaam af. Je zou maar als bijnaam de ongelovige hebben. Thomas bijvoorbeeld. De ongelovige Thomas. Tenminste, zo wordt hij vaak genoemd. Want ja, hij geloofde niet dat Jezus uit de dood was opgestaan. Nou, dan geloof je toch wel. Toch? Toch? De ongelovige Thomas, hij geloofde niet dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hoe kom je van die bijnaam af? Nou, ik vraag me af of het een terechte bijnaam is voor Thomas. En daarom dacht ik dat het goed was om daar ook nu in de verkondiging verder bij stil te staan en dat eens uit te vouwen. En wat zegt dat? En wat zegt dat over ons? Wat heeft dat ons te zeggen? Zo is het beter gaan kijken naar wie deze Thomas was. Nou, zijn naam komt in het Johannesevangelie zo 11 keer voor, waarvan 4 keer al in dit hoofdstuk. En als je zijn naam eens wat naspeurt in het Johannesevangelie, dan zijn er een aantal dingen die opvallen. Het was in ieder geval een van een tweeling. Thomas was een van een tweeling. Zijn naam was ook Didymus, wat Aramees is voor tweeling. Wie zijn broer is, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat er meer broers waren die samen in ieder geval in Gods koninkrijk werkten. Simon en Andreas, Johannes en Jacobus. En dus ook Thomas, maar of zijn broer dan daarbij was, dat weten we niet. Eén van de tweeling. We volgen hem wat op de voet en komen hem tegen bij het graf van Lazarus. Lazarus. En wat we daar over hem lezen is iets waarvoor we hem niet zo gauw de bijnaam de ongelovige zouden geven. Hij wordt daar juist heel anders afgeschilderd. Want als Jezus dan naar Lazarus toe gaat, die gestorven is, dan zegt Thomas tegen de andere discipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Jezus gaat namelijk naar Lazarus toe. En omdat Lazarus in het graf ligt, denken de discipelen, Jezus gaat naar Lazarus toe, dus Jezus gaat de dood in. Laten wij met hem meegaan om met hem te sterven, zegt Thomas dan. Wat moet je een overgave hebben om dit te zeggen tegen je medebroeders? Wat moet je een toewijding en een liefde tot God in je hart hebben? Wil je zeggen, laten wij met hem meegaan om met hem te sterven? En bovendien, als hij bij het graf van Lazarus staat, in Johannes 14, als Jezus een stukje later vertelt dat hij heen gaat naar God, naar het huis van zijn vader. En dan vraagt Thomas, hoe kunnen wij dan de weg weten? He, als u naar de hemel gaat, hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En uit die vraag die Thomas daar stelt, dan kun je iets horen van dat zijn toewijding opnieuw. Hij wil weten waar de weg van God dan heen. Hoe kunnen wij dan de weg weten? Heer, als u nou dat zegt, hoe kunnen we dat weten? Maar Jezus op zichzelf wijst, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas is bereid om door onbekende wegen Jezus te volgen. En zo komen we hem tegen, deze trouwe discipel. Zo komen we hem tegen in Johannes 20, vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was er niet afwezig. Waarom was die er niet? Dat weten we niet zo goed. Maar wat we wel weten is dat de discipelen de deuren hebben dicht gedaan uit angst voor de Joden. En misschien was Thomas ook wel zo iemand die angstig was. En niet wist wat zou er nu met ons gaan gebeuren. Kan ik wel in het openbaar mij begeven? Misschien was er rouw dat hij Jezus miste. Verdriet. Misschien was hij moedeloos geworden. Het zou natuurlijk zomaar kunnen na alles wat er is gebeurd. Ik bedoel, het na Pasen tijdperk, ik kan het net zo zeggen, je gelooft toch wel dat de Heer Jezus is opgestaan. En ik denk dat alle kinderen zeggen, ja natuurlijk. Maar Thomas kon het niet geloven, net als alle andere discipelen in het begin. Hij had Jezus gevolgd, hij was achter hem aangegaan, hij had alles opgegeven. Hij heeft zijn leven ervoor over gehad. Er was maar één doel en dat was Jezus. Met hem meegaan en nu valt alles weg. En is er geen toekomst meer, want Jezus leeft niet meer. Ze hebben hem mishandeld, gemarteld, gruwelijke dood gegeven en in een graf gelegd. Aan een kruis gehangen en in een graf gelegd. Wat blijft er dan nog over van je leven? Als nou echt die hele doel waar je altijd voor geleefd hebt wegvalt. Dan zou je toch inderdaad moedeloos van worden. En dan kunnen ze allemaal mooie dingen zeggen, de mensen om je heen. Dan kunnen ze allemaal mooie, bemoedigende dingen zeggen. Maar jij hebt het niet gezien. Je staat daar buiten. Je voelt je een buitenstaander. De andere discipelen zeiden tegen hem, we hebben de Heere gezien. Nou, dat is mooi voor jullie. Maar hij zei tegen hem, als ik in zijn handen het litteken en dus van de spijkers niet zie. Als ik mijn vinger niet steek in, ik moet het voelen. Ja? Als ik mijn vinger niet steek in dat gat. Als ik mijn hand niet steek op die plek waar die speer de zij van Jezus heeft gestoken. Dan zal ik niet geloven. Dit ga ik niet meemaken. En dat komt omdat het gemis zo groot is. Omdat er zoveel liefde voor de Heere Jezus was. Ik moet het eerst zien. Nee, niet alleen zien, ik moet het ook nog voelen. Ik moet het voelen. Maar jullie hebben dat allemaal wel gezien, maar ik heb het niet gezien. En als het gaat over dat jullie hebben het allemaal gezien, dan zijn er nogal wat die gezien hebben. Het woordje zien komt in dit hoofdstuk heel veel voor. In vers 1, Maria zag dat de steen van het graf afgenomen was. In vers 5, komen Petrus en Johannes vroeg bij het graf, toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. En in vers 6, Petrus kwam en die ging het graf wel binnen en hij zag de doeken liggen en de zweetdoek. En in vers 8, de andere discipel, dus Johannes, gaat ook het graf in en hij zag het en hij geloofde. En in vers 12, daar staat dat Maria de engelen zag in het graf. In vers 14, toen die engelen iets tegen haar gezegd hadden, keerde zij zich om en zij zag Jezus staan. In vers 18, Maria Magdalena ging en berichtte het de discipelen dat zij de Heere gezien had. In vers 20, en nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. Zijn discipelen verblijden zich. Vers 25. Wij hebben de Heere gezien. Er is nogal wat gezien. Behalve Thomas. En dan kunnen wij heel makkelijk met onze vinger wijzen. Oh ja, die ongelovige Thomas. Ja, dat klopt. Maar hij staat hier te midden van allemaal ooggetuigen. Zij hebben het wel allemaal gezien. Maar hij niet. Hij niet. Wat kunnen we hieruit leren? Wat als je over zijn afwezigheid. Wat kunnen we hieruit leren? Nou, het eerste is dit. Dat als je er niet bent, dan mis je de zegen. En dat kunnen we één op één betrekken op ons samen zijn vanmorgen. Dat kan ik tegen u zeggen, want u bent er wel. Maar als je er niet bent, dan mis je de zegen. Thomas was er niet. Van de week sprak ik een man die zijn vrouw had begraven. En zondag zat hij weer in de kerk. Waar kan ik beter naartoe gaan? Dan om samen te zijn met mijn broeders en zusters. Natuurlijk kostte dat hem heel veel. En deed hem dat ongelooflijk veel. Maar het is de beste plaats om te zijn. Als je er niet bent, dan mis je de zegen. Dan mis je de zegen van het samen zijn. Dan mis je de zegen van dat jij er voor die ander kan zijn. En dan mis je ook de zegen dat die ander er voor jou kan zijn. Wat is het daarom goed en belangrijk dat we elkaar opzoeken. Op zondag. In de kerk. En er zijn. En daarom werkt het ook niet om kerk te zijn achter de computer. Of achter de iPad. Om de kerkdienst mee te kijken. Ja, tuurlijk, als er geen optie, andere optie is, dan is dat een prima optie. Maar je mist dan die zegen van dat samen zijn. En dan kan het zomaar zijn dat die vriend of die vriendin tegen je zegt, we hebben de Heere gezien. Niet dat hij hier in levende lijven aanwezig was, zichtbaar als persoon, maar ik heb zijn stem mogen horen. Jammer dat je er niet was. Ik heb je echt gemist. Ik weet zeker dat dat jou ook had geraakt. Je mist de zegen als je er niet bent. Maar er ligt nog een diepere les in. Een diepere les. En dat is deze. Een dode Jezus is voor het geloof niet waard. Een dode Jezus is voor het geloof niet waard. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15... Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs en zijt gij nog in uw zonde. Als Jezus niet leeft, dan kunt u opstaan en naar huis gaan. Dan heeft het geen zin. Doelloos. Maar omdat hij leeft, en daar zijn wij vanmorgen een levend bewijs van, omdat hij leeft, heeft het zin om samen te komen, want daar woont hij zelf, hier dus, op deze plaats. Hier is het de plaats waar de levende God een ontmoeting met ons wil hebben. We zijn niet hier gekomen om te horen over een dode Jezus, maar een levende Jezus. En weet je wat voor consequenties dat nou heeft voor je leven? Dat je dagelijks en keer op keer en nooit te vergeefs bij hem aan mag kloppen. Want hij leeft. Dat ik mag leven uit die genade die er is in Christus. Dat ik vanuit zijn volheid gevoed mag worden. Mijn afwezigheid bevordert eerder ongeloof. Maar mijn aanwezigheid mag het geloof bevorderen. Dat is het tweede waar ik bij stil wil staan, zijn aanwezigheid. Thomas aanwezig. We hebben al wat gedaan aan wat eerherstel. Door een klein beetje terug te gaan naar wie deze Thomas was, maar wat nou zo heerlijk is en wat nou zo bemoedigend, is dat er in vers 26 staat, na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Hij is erbij. Ik vermoed zomaar dat dat best wel over heel wat hobbels heen gegaan is. Die eerste keer weer naar de kerk komen. En nu zat er hier voor Thomas maar een klein poosje tussen. Blijkbaar zijn ze in 8 dagen niet bij elkaar, zonder Thomas geweest. Maar na 8 dagen waren ze weer met z'n allen bij elkaar en toen was hij erbij. Heb er geduld mee als er iemand moeite mee heeft om naar de kerk te komen door van alles wat er kan zijn gebeurd. Maar tegelijkertijd mogen we ook hier wel weer uit leren dat de Heere werkt door zijn woord en geest in de kerk. En dat als je erbij bent, dat je dan mag delen in die zegen die daar is. Thomas was erbij. Na 8 dagen. En hij is niet de enige die hier komt. Jezus komt ook. Jezus komt ook. Hij komt ook naar de kerk. Hij komt ook in het midden van de discipelen. Hij is bij hem. En ik zei net al, Jezus is niet hier te zien. Want we leven niet alleen in het na-Pasen tijdperk, maar ook in het na-Pinksteren tijdperk. En dat betekent dat het werk van Jezus wordt voortgezet door de Heilige Geest. En daarom hebben we daar net ook om gebeden. Het is de Geest die in ons midden werkzaam is. Op het gebed, door het woord. En zo wil de Heere opnieuw in het midden aanwezig zijn. Beseft u dat? Ik besef dat niet altijd, eerlijk gezegd. Denk je wel eens te gewoon over kerk? De plaats waar God woont en werkt. In Gods huis. Jezus is er ook. En Thomas dus ook. Na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. Thomas was bij hen. Jezus kwam. En hij spreekt zijn shalom, zijn Joodse groet. Vrede, zei u lieden. En dan wordt Thomas aangesproken. Wat dan? Dan wordt Thomas aangesproken. En wat kunnen we hierin zien, gemeente, over het karakter van God? Moet eens kijken wat er gebeurt. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger. Nou, wat had je nou verwacht dat Jezus nou zou zeggen? Misschien wel zoiets van, ja, moet je nou eens even horen, Thomas. Nou zitten hier 10 mannen, die geloven allemaal dat ik ben opgestaan en jij gelooft het niet. Zegt Jezus niet, hè. Later zien we dat opnieuw bij Petrus. Hoe Jezus omgaat met mensen die het niet kunnen grijpen. die het niet kunnen bevatten, die het niet kunnen geloven. Thomas, kom eens hier. Jij had het over iets met een hand en een vinger en een gat en een zij. Bekijk met mijn handen. Kijk maar. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. De Heere weet van ons getop af. Hij weet van ons getop af, ook van dat getop dat we aan ons karakter te danken hebben. Hij kent ons. Hij heeft geduld met onze zwakheden. Ook al hebben anderen het oordeel al lang over ons geveld. Ook al heb ik mijzelf vanwege mijn zonde veroordeeld en het niet waardig geacht, toch komt Jezus. En hij spreekt hier zo anders als dat ik had gedacht. Heb je dat al wel eens leren kennen, dat karakter van God? Dat hij zo anders is dan dat ik heb gedacht. Dat hij je zoveel milder, liefdevoller. Ja, wat Jezus zelf zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat kunnen we vaak niet alleen een karikatuur van Thomas maken, maar vooral een karikatuur van God maken. Ik kom er zo nog even op terug. Maar hier komt hij en spreekt hij ons aan. En hij spreekt ons wel aan op onze zwakheden en op ons ongeduld en op ons ongeloof. Niet dat dat allemaal zomaar mag blijven bestaan, maar hij haakt daarop aan. Zodat we voor hem smelten en het loslaten en ons overgeven aan hem. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Hij heeft geen lust in de dood van de ongelovige, maar daarin dat hij zich tot Christus wendt en leeft. Ziet u dat, gemeente, hoe de Heere weet van onze strijd en van ons getop? En het feit dat hij dat weet, betekent dat hij leeft. En het feit dat hij leeft, betekent dat hij de dood heeft overwonnen en de machten van de hel. En het feit dat hij de dood van de machten van de hel heeft overwonnen, betekent dat hij de Almachtige is. De soevereine, de God van hemel en aarde. Machtig om te verlossen. En zo gebeurt het dat je zit in de kerk. En dat je het hoort. En dat je het gaat zien. Dat is zalig worden, gemeente, met je armen over elkaar. Door Gods geest in het hart gewerkt. Mijn Heere en mijn God, roept Thomas uit. Wat kan je anders zeggen dan dat? Mijn Heere, mijn God, u die ik gehoorzamen wil, die over mijn leven gaat. Mijn God, u die leeft, want u hebt de dood overwonnen. Christus is God. En daarom prijs ik u om wie u bent. En maak ik uw naam groot. Mijn Heere, mijn God. En dat mijn daarvoor, dat is nou precies wat nou het geloof doet. Dat is dat toe-eigenende van het geloof. Dat is dat omhelzen van Christus, omdat je in hem alles hebt gezien. Blijft zien. Ziet u, gemeente, hoeveel liefde er in Gods hart is om zondaren tot zich te trekken? Hoeveel geduld hij heeft? Zou hij veranderd zijn? Nee, God is altijd dezelfde. Daarom mag u ook vanmorgen tot hem gaan. Ook als je in dezelfde nood zit, in dezelfde vertwijfeling. En misschien zeg je wel, nou geef mij die bijnaam, de ongelovige maar. Dat past precies bij mij. De Heere weet er wel vanaf. Hij wist het al voordat u het wist. Kom daarom naar hem toe, want hij is dezelfde. De levende. De God die leeft, die u kent in uw nood en in al uw getop. Stort je hart uit bij de Heere en ondervind dat hij genadig en rechtvaardig is. Ik kan het ook zo zeggen, is het je om een levende Jezus te doen vanmorgen? Met een dode Jezus kan ik niks. Dan stop ik. Dan hoef ik nooit meer naar de kerk. Maar omdat Hij leeft, daarom heeft mijn leven zin. Afwezigheid. Aanwezigheid. En in de derde plaats ook nog aansporing. Wat heeft dat ons te zeggen? Wij veroordelen, of misschien ben ik daarin iets te generaliserend hoor, maar de bijnaam Thomas de Ongelovige bepaalt ons bij het punt dat hij het niet geloofde. En dat hij het vooral niet geloofde omdat hij het niet had gezien, toch? Niet zien, dus ook niet geloven. Nou, zo gaat dat bij ons ook vaak. Je wil het eerst gewoon zien of het echt zo is, wat je vriend zegt. En als je het hebt gezien, dan ben je ooggetuige en dan kan je zeggen of het klopt of dat het niet klopt. Of dat wat diegene zei betrouwbaar was of dat het niet betrouwbaar was. Thomas moest het eerst zien, maar hij mocht het ook zien. Dat is ook wel weer opmerkelijk. Het was dus niet zo dat de Heere hem zo behandelde dat hij er eentje was van, ja, jij was er niet bij. Dat was misschien eigen schuld, maar je hebt het niet gezien, dus je gelooft het niet. Nou, dan bekijk je het maar met je ongeloof. Nee. De Heere zoekt hem op. Het zegt iets over de Heere. Tegelijkertijd zegt het ook iets over Thomas. Want Thomas zei, als ik het niet gezien heb, zal ik het niet geloven. En nu zag hij het en nu gelooft hij het ook. Dus dat zegt ook iets over zijn persoonlijkheid. Hij houdt woord. En God houdt woord. En dan in vers 29, daar gaat Jezus over deze casus, over deze geschiedenis door. Omdat u, zegt Jezus dan, mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Thomas had een oprecht geloof dat Jezus werkelijk uit de dood was opgestaan. En we kunnen hier niet zien hoeveel Thomas daarvan precies begrepen heeft, maar hij zegt hetzelfde nu als de andere discipelen. Jezus is waarlijk opgestaan. Jezus zegt dan tegen hem, omdat u gezien hebt, hebt u geloofd. Zien en geloven. Voor ons geldt iets anders vandaag. Wij wandelen niet door aanschouwen, maar wij wandelen door het geloof. En dat is wat Jezus ook zegt. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Ik wil daar een paar dingen over zeggen. Het eerste is dit. Thomas' geloof was niet een soort tweederangs geloof. Omdat hij eerst moest zien en dan geloven. Het was geen tweede rangs geloof, niet van lagere kwaliteit. Het is niet beter, zo gezegd, dat je alleen gelooft omdat je het gehoord hebt. Voor Thomas gold zien en geloven en dat gold voor alle discipelen. Want zij waren allemaal ooggetuigen van de opstanding van Christus. En daarom zeiden ze tegen Thomas, wij hebben de Heere gezien. Wij geloven dat hij leeft en we geloven dus ook dat het getuigenis van Maria, Johannes, Petrus, de vroege morgen, dat het waar is. Want we hebben het zelf gezien. Zien en geloven. Dus Thomas is in die zin helemaal niet uniek. Hij is hetzelfde als die andere discipelen. En daarom moeten we ervoor oppassen dat we geen karikatuur gaan maken van Thomas, alsof hij de ongelovige Thomas is, want alle discipelen hadden hetzelfde probleem. Ze moesten het eerst zien, voordat ze het konden geloven. Maar nog veel meer moeten we ervoor oppassen om geen karikatuur te maken, geen bijnaam voor God. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld één van Gods eigenschappen heel erg te benadrukken. Als we het alleen maar over Gods rechtvaardigheid kunnen spreken. En we verliezen uit het oog dat God heilig is. Dat we alleen maar over Gods liefde kunnen spreken en we verliezen uit het oog dat God rechtvaardig is. Of dat we gaan zeggen alsof zijn liefde het tegenovergestelde van Gods rechtvaardigheid is. En dat je maar net moet kijken met welke kant van God je te maken hebt. We kunnen God niet vatten en niet begrijpen. En daarom moeten we er heel erg voor oppassen. Iemand vroeg mij in de aanloop naar het predikantschap. Wat is jouw favoriete eigenschap van God? Daar moest ik wel even over nadenken. En toen dacht ik, ja, waar denk ik veel over na als ik bid? Wat zie ik dan voor me? Welke gedachten heb ik dan over de Heere? Nou, het goede antwoord was natuurlijk niet om één eigenschap te benoemen, want dan zou hij me gelijk van afgoderij kunnen betichten. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat bepaalde eigenschappen van de Heere wel meer nadruk krijgen. Je kunt dat bijvoorbeeld ook lezen in de klaagliederen. En dat hij wel straft, maar niet van harte. Er zit toch een bepaalde nadruk op Gods liefde, mag toch echt wel in de schrift worden opgemerkt. Maar nooit ten koste van de andere eigenschappen van God. Hè? Oppassen dat we geen karikatuur maken van de Heere. Hij is zoals hij is. En dat alles bij elkaar, dat maakt hem nu tot God. En dat betekent ook, gemeente, dat wij de Heere nooit kunnen vatten in hoe hij werkt. Hij gaat altijd op zijn eigen ongedachte wegen. Soms haast wel de onmenselijke wegen. Maar daar is wel God. En zo ook hier, hem niet beoordelen. Kijk maar hoe hij Thomas behandelt. Kijk hoe hij Petrus behandelt. Dat is zo heerlijk in het Johannes-evangelie. Hoe de Heer Jezus met al die verschillende mensen omgaat. Dat hij voor ieder maatwerk kan leveren. Zo weet hij ook raad met uw vraag. Met jouw zorg en worsteling. Dus zien en geloven. Thomas is niet uniek. Maar er is nog iets wat hier bovenuit komt. Bij dat vers 29. Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd, maar zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Wat dat betekent, is dat Jezus' missie op aarde niet klaar is. Blijkbaar gaat hij door. Alleen dan niet op die manier zoals hier bij de discipelen. Wij eerst zien en dan geloven. Maar hij gaat door in de weg van het geloof. Dat betekent dat vandaag de dag nog steeds er discipelen zijn van Jezus. Want hij leeft. En hij gaat door de weg van het geloof. Dat een ieder die in hem gelooft een discipel van Jezus is. Jezus' werk is niet af. De kerk is niet af. Dat is ook goed voor ons om te onthouden. Ook voor u, broeders. Ook voor de nieuwe dominee straks. De kerk is nog niet af. Er is nog een heleboel werk te doen. Want Jezus' missie op aarde gaat door de weg van het geloof. En wat staan er soms nog veel steigers, zogezegd, om de kerk heen? En wat zijn er nog veel stenen die moeten worden toegebracht? Het gebouw moet worden afgemaakt. Dat het een gebouw wordt vol van de glorie van God. En dat betekent, gemeente, ook voor ons. En dat is de les hier. Dat wij wandelen niet door aanschouwen, maar dat wij wandelen door het geloof. En dan is heel eenvoudig de vraag. Gelooft u? Ja, wat moet ik dan geloven? Gelooft u dat het woord van God waar is? Ik bedoel niet dit. Ik bedoel niet van, ja, gelooft u dat er ooit een keer echt een Jozef in Egypte heeft bestaan? Of ik bedoel ook niet van, geloof je ooit dat er een keer een koning David heeft geweest? Dat er ooit een man was die Jezus heette? Maar gelooft u werkelijk dat deze God de levende God is? Die God die zich vanmorgen weer aan u wil openbaren. en door zijn woord en geest in ons midden wil zijn. En u bij uw naam noemt. Niet uw bijnaam, maar uw naam. En daarbij zegt mijn zoon, mijn dochter, geef je hart aan mij. Ik wil mijn schepsel weer terug. Ik wil herstellen wat gebroken ligt. En weet u wat er vooral gebroken ligt? De band tussen mij en God, vanwege mijn zonde. En daar ben ik voor gekomen. Om die te genezen en om die te herstellen. Wat moet ik dan doen als ik mijn naam hoor? Nou, je hoeft je in ieder geval niet te verbergen. Want de Heere wist precies af wat Thomas had lopen, ik zeg het maar nu even zo, had lopen opscheppen over. Hè? Van, nou, ik moet eerst mijn vinger in die gaten in zijn hand steken. Mijn hand moet in die zij verdwijnen. Dan geloof ik het pas. En als Jezus dan daar komt, dan zegt hij, hey Thomas, kom maar, doe het maar. Hij weet het al. Je hoeft het niet te verbergen wat je hebt gezegd of wat je hebt gedaan. Beleid eenvoudig je zonde. En hoor hoe hij genegen is tot zondaren. Thomas. Je gelooft nu, hè, omdat je mij gezien hebt. Maar zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd zullen hebben. Ik verlaat mij op de Heere. Ondanks alles wat er gebeurt. Ondanks alle vragen, ondanks alle onzekerheid. Ik weet helemaal niet hoe het er in uw leven aan toe gaat. Maar ondanks alles, mijn eerste gewoonte, mijn eerste verlangen van mijn hart is me om op de Heere te verlaten. Zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd zullen hebben. Ja, dat is zalig worden met je armen over elkaar. Dat is zitten en horen en met het oog van het geloof hem zien. En verlaten op de Heere. Deze dingen zijn gepreekt en geschreven opdat u gelooft, zegt vers 31. En dat u door te geloven het eeuwige leven hebt in zijn naam. En wie het eeuwige leven heeft, gaat niet verloren. Want ieder die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. En later schrijft Petrus aan zijn gemeente, Petrus die het zelf gezien heeft, die schrijft dan, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u toch hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het verlangen, het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En zo mogen we delen, gemeente, in de vreugde van Thomas, delen in de vreugde van Petrus, delen in de vreugde van de kerk. En dit wordt u gepreekt omdat u gelooft. Omdat u gelooft dat de Heere waarlijk is opgestaan. Amen. gemeente, laten wij de Heere dank zeggen en ook samen voorbeden doen. Heer, het zou geen wonder zijn als we na vanmorgen onverrichte zaken terugkeren naar huis. Want ik heb het niet gezien of niet gehoord en niet geloofd. En het woord raakt me niet. Het zou geen wonder zijn, Heere. We zouden niet de eerste zijn die zich aan een levende Jezus ergert. Maar wat zal er dan van ons terechtkomen? Wat zal er dan gebeuren met mij als ik niet geloof? De toorn van God blijft op hem. En omdat u dat wist, Heer Jezus, hebt u uw armen uitgebreid en geroepen, kom tot mij. De Heer, vanmorgen zit het hem ook niet om in hoe gelikt alles loopt of hoe mooi we zingen. Vanmorgen zit het er ook niet in hoe lang of hoe kort de preek duurt. Maar vanmorgen draait het maar om die ene vraag, is er nu geloof? En Heere, het zou geen wonder zijn, maar het zou wel een wonder zijn als u door uw geest iets werkt wat er niet is, namelijk dat geloof in u. Het leven. Zo willen we u bidden, Heere, wees ons genadig. Wees ons genadig, vergeef ons ongeloof. En kom, Heer, in ons leven. Dat we u zullen zien en liefhebben en volgen. U genieten, u groot maken, u verheerlijken. Ga zo, o Heer, in geduld met ons om. U weet dat we stof zijn. En tegelijkertijd, Heere, bidden we u, werk toch alstublieft door uw Heilige Geest in onze harten. Maak ons Christus gelijkvormig. Bekeer ons, Heere. Geef ons dat geloof in u. Heere, we willen bidden voor elkaar als gemeente, mogen we elkaar zien. En ook elkaars zorgen zien en horen. Oog en hart hebben voor elkaar en samen dragen. Wilt u in ieder die daarin een taak heeft, ambtelijk of op een andere wijze, ook zegenen. Wees bij hen, Heren, die schromen om naar de kerk te gaan. Om allerlei redenen. Wat kan het moeilijk zijn? Wat kan het een strijd zijn? Heren, wilt u geduld hebben met die Thomassen? Mannen en vrouwen die niet kunnen komen, om welke reden dan ook. Wees nabij. Heren, we bidden voor dominee Van Dalen. Wilt u hem zegenen in het afrondende werk in het noorden en een goede overkomst geven naar hier? We willen bidden voor uw volk, Israël. Zoals u de levende God bent, zo bestaat dat volk van u van tot op de dag van vandaag. En we bidden, Heere, voor bescherming. Als in de afgelopen nacht de raketten naar Israël vlogen, dan zeggen wij, het blijft beperkt. We bidden om de vrede van Jeruzalem, want u bent het, Heere, die zal strijden voor uw volk. Mogen ze het leren. Wat al zo lang geleden, al bij de uittocht en de intocht ook al bekend was. De Heere zal voor u lieden strijden. En gij lieden zult stil zijn. Mag de verwachting er zo zijn in uw volk van u, de God van het verbond. Die trouw gezworen hebt aan Abraham. Maar bovenal dat Christus mag triomferen. Over deze wereld, want hij, u hebt de dood overwonnen. en u leeft tot in alle eeuwigheid. Doe met ons gaan in het verdere van deze dag. Zegen ons in deze zondag. Wees bij degenen die eenzaam deze dag doorbrengen. Wilt u zelf, Heere, hun nabijheid zijn. Geef liefde onderling. Geef alles wat nodig is, ook in de gezinnen. Mag het een rustdag zijn. En een dag waarop we uw naam op in onze mond zullen nemen. Zegen ons zo, om Jezus wil. Amen. Gebeten, we gaan zingen van Psalm 68 als onze slotzang. Psalm 68 vers 2. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd, terzij hun wens verkrijgen. 68 vers 2. Alle hier aanwezig en ook u die met ons verbonden bent, gaat dan heen in vrede met mij bindend om Gods zegen. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.